massage.
Touché.
Touché met Jeannie Beels. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Gewezen politiecommissaris en nu kandidaat politica, mag ik dat zo omschrijven?
Absoluut.
Toch wel, hè? Je staat voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar in Antwerpen op de tweede plaats van de lijst Samen. Dat is een alliantie tussen Groen en SPA. Van de politie naar de politiek, het is maar één letter verschil, maar het is toch wel een heel interessante overstap, denk ik.
Het is inderdaad maar één letter verschil, maar eigenlijk een echte sprong in het duister voor mij. Klopt, ja. Nu, als u mij had gevraagd een paar maanden geleden, Jeannie, jij in politiek, had ik u waarschijnlijk uitgelachen en gezegd van, dat is niks voor mij. En toch, hier sta ik dan. Een moeilijke beslissing, een zware beslissing geweest, omdat het gaat niet enkel over mij. Het gaat ook over mijn gezin, het gaat over mijn familie, mijn vrienden, mijn omgeving.
Je moet verhuizen, hè?
Ik moet verhuizen, maar op zich vinden we dat niet zo erg, omdat we hebben altijd in Antwerpen gewoond, buiten de laatste 10 jaar. Maar ons sociaal leven was altijd in Antwerpen, ook al woonden we in Westerlo. Alles speelde zich eigenlijk af in Antwerpen. Mijn echtgenoot werkt daar ook. Ons familie leeft daar, mijn vader leeft daar, enzovoort. Het is meer een zware stap, omdat ik een job achterlaat die ik heel graag heb gedaan. 17 jaar is toch niet niks. En eigenlijk kies voor iets helemaal anders. Ja. En ik geen glazen bol heb. En ik dus ook niet weet van, tja, waar gaat dat mij brengen? Gaan we erin slagen? Volgend jaar, na wat is het, 14 of 15 oktober, waar gaan we dan staan? Dat is de moeilijkheid, vind ik, daarin. Die onzekerheid. Hè. Ik had een heel goede job, ik was goed betaald. Ik had mijn krediet verworven. Mensen wisten waar ik mee bezig was, wat ik kon in al die jaren. Nu is het eigenlijk terug van nul beginnen. Dus een uitdaging, maar ook wel moeilijk nu, ja.
Je wordt ook omschreven als het wit konijn, hè?
Klopt.
Kan je je vinden in die omschrijving?
Goh, wel, ik zal eerlijk zijn, ik had zoiets van wit konijn. Tuurlijk moet de pers iets schrijven, maar op zich had ik er wel mijn bedenkingen bij. Zoek dan iets originelers dan het wit konijn. Maar goed, ik snap wel dat mensen verrast zijn. Ik was het zelf ook, dus daar kan ik wel mee om. Hè. En ze hebben het daarna niet meer gebruikt, het wit konijn. Dus.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Ik vind dat een moeilijke vraag. Om mijn eigen te omschrijven. Omdat ik ken mijn eigen natuurlijk. Ik weet dat mijn zwaktes zijn, mijn sterktes zijn. Ik weet vooral dat ik voor dingen ga. Maar net zoals een medaille, dat heeft twee kanten natuurlijk. Hè. Heel die uitdaging voor mij, dat is enorm goed. Maar voor mijn gezin bijvoorbeeld, die worden daarin meegesleurd. Ik heb een zoontje van 10 jaar, die nu al de vraag stelt. Ja, mama, waarom kon je nu niet gewoon politie blijven? Waarom moet jij nu per se in de politiek gaan? En ik begrijp het wel, want voor hem, het verhuizen naar Antwerpen is wel een enorme stap. Hè. Hij is geboren in Wilrijk, maar hij is nooit niet echt opgegroeid in het Antwerpse. Dus voor hem is dat een enorme stap om dat achter zich te laten. Dus dat is dan weer het negatieve aan mijn dynamisme, aan mijn energie. En heel veel mensen denken van, amai, je gaat ervoor. En er is een madame die er staat. En dat klopt wel, maar dat heeft wel een andere kant, die medaille. En daar wil ik mij wel van bewust blijven, om dat evenwicht te kunnen bewaren.
Je moet je nu bijvoorbeeld ook manifesteren via sociale media, hè? Waar je tot nog toe geen ervaring zelfs mee had.
Dat klopt.
Hoe komt dat? Bewust vanaf gebleven?
Bewust, ja. Ik heb dat bewust gedaan, ook omdat ik het nut er niet echt van inzag.
Maar nu, als je in de politiek stapt, kan het niet zonder.
Nee, ze hebben mij aangeraden van, Jeannie, begint daarmee. Hè, want mensen willen je leren kennen. Mensen weten niet wie dat jij bent. Dat klopt ook zo. En dat is wel een instrument om heel veel burgers te kunnen bereiken. Ja. Op een manier waar ze zich goed bij voelen, denk ik. Hè, want dat is niet rechtstreeks, het is niet face-to-face. En dan zijn mensen ook wel, en dat heb ik gemerkt de laatste dagen vooral, hè, de reacties, niet altijd even positief, maar ook negatief. Zaken schrijven op Facebook, Instagram, noem maar op, is gemakkelijk. Je hebt die confrontatie niet. En dat kan positief zijn, heel positief. Er zijn heel veel mensen die mij erin steunen. Maar ik heb de afgelopen dagen ook heel negatieve reacties gekregen. Dus, en eigenlijk voornamelijk daardoor wou ik dat vroeger ook niet doen, omdat ik ook zoiets had van, ik heb er eigenlijk op zich geen behoefte toe om zo te communiceren met familie, met vrienden enzovoort.
En welke negatieve reacties?
Ik heb een opiniestuk mogen schrijven van het laatste nieuws over de rellen in Brussel. En blijkbaar was dat niet genuanceerd genoeg voor sommige mensen. Ik kan daar wel in komen, hè, de kwaadheid naar wat er gebeurd is. Ik was kwaad, omdat ik ook zoiets heb van, Jezus, die paar railschoppers, die het eigenlijk ja, dit moeilijk maken voor een hele gemeenschap, weer al voor de zoveelste keer. Maar de reacties die ik heb ontvangen via sociale media, oh, ik heb er toch wel... Mijn mond is er toch van opengevallen. Hè? Zo van die reacties van hè, een kogel voor elke makak en je gaat terug van waar dat je komt. Dan word je wel even stil van. Mm. Want dan denk ik in mijn eigen, ga terug van waar dat ik kom. Bedoelen ze nu, ga terug naar Antwerpen? Hè? Want ik ga terug naar Antwerpen. En je probeert dat wel met humor te benaderen. Maar dat doet wel iets. Hè? Want ik probeer mijn zoon ervan af te schermen. Maar hij leest dat dan toevallig, omdat hij mee die reactie leest over mijn schouder heen. En dan heeft hij zoiets van, mama, wat wil je dan nu zeggen? Ga terug van waar je komt. Leg dat maar eens uit aan een 10-jarige. Mm. Dus, en ik kan nu nog andere reacties opnoemen, maar dat ga ik nu niet doen. Maar die waren er echt wel over. Mm. Die waren zelfs, bij momenten kan je zeggen, aanzetten tot haat. En dan stel je de vraag van, hoe zijn wij op dit punt beland? Dat mensen in Vlaanderen van 2017 nog zulke reacties plaatsen.
We gaan het er ongetwijfeld nog over hebben in deze touché. Welkom.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
One, two, three. Ja, nu ben ik gisteren niet tegengekomen. Ik vloog daarover tot Australië tegen 170 per uur. En de zwaadjes hadden mij gezien.
Ze doen mij stoppen, hè.
Ze stappen af.
Komt er daar iemand bij mij die een tik tegen mij ruit?
Ik trek mijn ruit af.
Dat zwaait tegen mij.
Ik weet.
Urbanus op zijn best met de Zwaantjes, een nummer uit de jaren 80. Toen passé-composé van de politie, zal ik maar zeggen. Je kent het nummer, hè? Ginny Bales.
Ja.
Wordt daarmee gelachen bij de politie, met dit soort nummers?
Ik vind humor heel belangrijk. Je moet af en toe met je eigen kunnen lachen. Hè? Ja. Dus ik denk dat politiemensen daar ook wel gezond verstand in hebben. En zoiets hebben van, als het grappig is, dan lachen we ermee. En
maar je hebt nu na 15 jaar beslist om de politie en het leven bij de politie achter je te laten en voor de politiek te gaan. Wie of wat heeft jou overtuigd? Want je zei het zo net, hè? Het was niet echt jouw doel in het leven.
Zeker en vast niet. Ik heb hier niet naartoe gewerkt, zoals sommigen misschien denken. Dit is een voorstel geweest een paar maanden terug. Hebben ze mij het voorstel gedaan. Van, hey, wat denk je
wie
ervan?
Wie dan? Wie is naar jou afgestapt?
Tom en Wouter zijn naar mij
Tom Meeuws
en Wouter van Bezien. Met de vraag van, wat denk je? Hè? Politiek engagement. Na al de ervaring die je hebt opgedaan binnen politie. Kunnen wij jou wel gebruiken? Iemand met jouw kennis, met jouw palmares, hebben ze zelfs gezegd. Hè? Zou je dat niet overwegen om de volgende stap te zetten? En mijn eerste reactie was van, ik denk het niet. Ik had zoiets van, waarom? Ik zie het nut daar niet van in. Wie ben ik en welke meerwaarde kan ik bieden aan? En er zijn een aantal gesprekken gevolgd daarop natuurlijk. En ze hebben mij wel geprobeerd om te doen inzien van, we zouden het enorm appreciëren en we zien het echt wel helemaal zitten. Hè? Wij met ons drieën. En op een bepaald moment had ik zoiets van, ja, eigenlijk waarom niet? Ik ben bijna 17 jaar politieambtenaar, heel graag gedaan. Maar laten we nu niet onnozel doen, de laatste jaren toch ook wel gestreden voor een aantal zaken die ik helaas niet volledig heb kunnen realiseren. Omdat je altijd botst op een muur. Ja? Ik was leidinggevende, ik was officier, dat klopt. Maar eigenlijk, de beslissingen worden voor jou genomen. Hè? En ik had het er steeds moeilijker mee. Dat is ook de reden geweest dat ik in Antwerpen uiteindelijk ben vertrokken. Want met heel veel pijn in het hart. Heel fijne collega's daar. Ik heb er heel graag gewerkt uiteindelijk. En toch die stap gezet naar Mechelen. Maar niet evident was voor mij. Met dank aan Mechelen Willebroek trouwens ook. Hè? Een heel goede burgemeester, korpschef. Daar ook proberen uw ding te doen. Maar op den duur had ik het gevoel van, ja Ginny, dit is herhaling. Dit heb je al eens gedaan. Hè? Tegen die muren ben je al gebotst. En it's all over again. En ik had zoiets van, ik heb wel nood aan iets nieuws. En toen kwam die vraag van Tom en Wouter. Dus ergens, denk ik, wel goed getimed. En ik heb er lang over nagedacht. Dat is zeker vast niet over één nacht thuis gegaan. Hè? Ik heb het met mijn echtgenoot besproken. Vooral met mijn echtgenoot besproken, want uiteindelijk, het mocht ook niet uitlekken en zo min mogelijk mensen mochten het weten, wat ik ook wel begrijp. En dan denk ik, ergens in september heb ik de knoop doorgehakt.
Als onafhankelijk kandidaat?
Dat was inderdaad
op de lijst,
mijn... Ja, dat
waarom?
Was. Omdat ik het belangrijk vind, en dat is waarschijnlijk een beetje beroepsmisvorming, hè, zijnde als ex-politieambtenaar, om geen kleur te willen bekennen. Niet omdat ik geen kleur wil bekennen, maar omdat ik vind dat dat misschien het verkeerde signaal is naar een aantal mensen die niet gehoord worden. Dus ik vond het belangrijk om te zeggen van, zie, ik stap in op een lijst van groen en rood, maar dan eigenlijk als iemand die vooral wilt opkomen voor degene die geen stemmen hebben gehad de afgelopen jaren. Mm-hmm. Dus iemand die geen politieke kleur bekent, die wel de visie deelt van samen, een open visie, een visie waar dat burgers de verantwoordelijkheid krijgen om iets te doen en dat ook grijpen. Maar niet zozeer politiek gekleurd. Ik vond dat heel belangrijk. Mm-hmm. Omdat ik als politieambtenaar het ook heel belangrijk vond om er te zijn voor elke Antwerpenaar.
Nu, je zegt het, hè. Je hebt een behoorlijk palmares, je mag dat gerust zeggen. Misschien ook niet zo eenvoudig begon, hè, bij de politie. Je bent criminologe.
Ja.
Dat begin was ook bijzonder voor jou, dat ze voor jou kozen. Dat je...
Klopt, ja, dat is zo. Wel, ik ben nog binnengekomen als wit product. Het wit konijn komt terug met wit product toen. Ik ben afgestudeerd in 2000, geloof ik, als criminoloog aan de KU Leuven. Ik ben eigenlijk direct begonnen bij de Rijkswacht. Het was toen nog de Rijkswacht. Maar ik weet nog, toen ik die proeven meedeed, dat was van alles en nog wat, en er was ook een gesprek bij een psycholoog. En ik weet dat die mens tegen mij zei na dat gesprek van, juffrouw, u bent veel te kritisch. En u moet leren om af en toe in het leven dingen uit te voeren zonder te veel vragen te stellen. En ik had zoiets van, ja, oké. Okay. Ik was heel jong toen nog. En ik had zoiets van, oké, okay, is dat nu slecht of is dat nu goed? Hoe bedoelt die mens dat eigenlijk? En hij zei, want als u bij ons komt werken, dus bij de Rijkswacht, dan moet u leren uitvoeren. En ik ben toen naar huis gegaan en ik heb toen tegen mijn vader gezegd, ja, dat is niks, hè, dat wordt niks. Hè. En ik weet nog dat mijn vader zei, ja, jij met je grote mond ook altijd. Hè. Kun je nu nooit eens niet leren om dat voor je eigen te houden, hè, toen al. En ik had zoiets gezegd, maar ik heb niks verkeerd gezegd. Ik heb gewoon een aantal vragen gesteld, omdat dat mij nu altijd even duidelijk was. En daaruit heeft die mens geconcludeerd, ja, waarom zo kritisch? En ik heb geleerd, op die niveau ook, van wees kritisch. Stel vragen en probeer niet dingen te doen zonder te weten wat je eigenlijk mee bezig bent. Dus ik had zoiets van, ja, ik ben er niet bij. Uiteindelijk was ik er wel bij. En tijdens onze opleiding hebben wij dan vernomen dat wij met zo 5 van die collega's waren. We waren met 15 in totaal. Met 5 die niet pasten binnen het profiel dat ze eigenlijk zochten. Dus de alfa-mannetjes of vrouwtjes, zal ik zeggen. Die sociaal extravert zijn enzovoort. Maar die vooral doen wat ze vragen. Dat wij eigenlijk deel uitmaakten van een profiel van... Ja, dat zijn de kritische, die stellen te veel vragen. We stonden op de reservelijst. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. En ze kwamen kandidaten tekort. En dan hadden ze gezegd van... Ja, we zullen die 5 er dan maar bij nemen. En toen dat we dat wisten, ja, dat was natuurlijk... Begon iedereen, alfa, beta-mannetjes en gammatjes. En, maar het deed wel iets met u. Want we hadden met ons 5 zoiets van, oei, ja, is dat nu goed of is dat nu slecht? En gevoelden ook, niet dat de collega's neerkeken op ons, hè, die in de klas zaten, maar gevoelden het wel. Hè, van, ja, hier, dat zijn de die maar op de reservelijst stonden en die ze er maar bij gepakt hadden. Dus toen al, ja, maakte dat mee ze van, ja.
Maar waarom wou je als criminologe bij de Rijkswacht?
Wel, ik wou altijd bij de politie.
Ja?
En toen heb ik wel naar mijn vader geluisterd. Die zei, maar weet je wat, dat is goed dat je naar de politie wilt gaan, maar doe mij een plezier en ga eerst studeren. En zorg ervoor dat je een achtergrond hebt.
Ja.
En criminologie leek mij daar eigenlijk...
En waarom wou je dan zo graag bij de politie?
Wel, ik kom uit een samenleving, en dan heb ik het eigenlijk voornamelijk over India. Ik ben daar geboren in Calcutta. Ik heb er 6 jaar ook geleefd, effectief. Ik heb er wel heel goede herinneringen aan, maar ook heel... moeilijke herinneringen aan. Hè. Een maatschappij, veel armoede, veel geweld ook. Hè. Politie daar, toen in die tijd, ik herinner het mij nog heel goed, ja, die slagen er liever op dan dat ze luisteren naar de mensen. Want eigenlijk, ja, als arm iemand stel je daar niet veel voor. Ik heb mijn moeder verloren op een heel gewelddadige manier ook. Dus het was voor mij een evidente stap bijna.
Mm-hmm.
En ik denk ook ergens altijd in mij geweest, dat idealistische, dat proberen om... Ja, het beter te doen en het op te nemen voor zij die het eigenlijk...
Je kreeg echt wel veel kansen ook, hè, bij de politie. Al in 2003, toen je solliciteerde naar de job van politieteammanager,
ja,
zei iedereen, waar begin je aan? Je maakt nooit kans, maar
ja. Ja.
Je bent het toch maar geworden.
Ik ben het toch maar geworden, want ik zat toen in Brussel na mijn opleiding. Na de officieropleiding heb ik hier, ik denk 8 maanden in Brussel gewerkt, op de dienst materiële middelen, helemaal geen politiewerk. Ik heb onmiddellijk meegedaan met de vacature voor Antwerpen, omdat ik echt politiewerk wilde doen. En ik weet nog dat mijn collega's en zo zoiets hadden van, oh, Ginny, je gaat dat nooit niet krijgen, want je hebt geen ervaring. Ik zeg, ja, maar ik ga nooit geen ervaring opdoen als ze mij de kans niet geven. Dus als ik niet meedoe, ja, dan heb ik het zeker niet. En inderdaad, toen was Luc Lamin korpschef nog en Ronnie van Dalen in Mechelen, geloof ik. En die zaten in mijn jury. En ik heb inderdaad de kans gekregen toen van de 2 korpschefs die mij na de screening onmiddellijk zeiden, en nu moet ik kiezen, hè. Wil je naar Antwerpen komen of wil je naar Mechelen gaan? En dat was wel zoiets van, wauw, tof. Want er waren 10 kandidaten.
Mm-hmm.
Allemaal mensen met veel meer ervaring dan mij. En ik stond wel als eerste geclasseerd. En de vakbonden kwamen achteraf feliciteren. En ik ben toch blij geweest toen ik die stap heb durven zetten.
Mm-hmm.
En want als ik naar de mensen had geluisterd van, ja, oké, ik zal maar niet meedoen, want ja, ik maak toch geen enkel kans. Ja, dan zat ik hier ook niet waarschijnlijk vandaag.
In Antwerpen heb je de cel diversiteit een tijd lang geleid. Omdat daar nood aan was? Hoe groot was die nood?
Wel, ik ben begonnen in 2003 en toen was die cel diversiteit er al. Mijn voorganger, François Vermeulen, heeft die opgericht. Een hele prestatie voor hem, maar dankzij Luc Lamin is dat ook gelukt. En ik heb altijd interesse gehad in de dienstdiversiteit. Hè. Ook toen ik in Hoboken zat, hè, als politieteammanager. Een groot woord eigenlijk voor te zeggen dat we de vroegere brigades eigenlijk leiden, hè, met de wijkwerking, interventie enzovoort, viel daaronder. Ik vond dat heel interessant als dienst. Al vanaf het begin af. En ik had wel wat contacten met de SWA, zeiden wij toen, en met de collega's die op de dienst zaten. En op het moment dat ik eigenlijk de kans kreeg om iets anders te gaan doen, dat de SWA op pensioen zou gaan en zijn functie kwam vrij op dienstdiversiteit, had ik zoiets van, ja, dat is eigenlijk de volgende stap dat ik wil dat ik wil zetten. En ook toen ook weer, ze van, allee Ginny, waar had jij nu in godsnaam beginnen? Diversiteit, dat is toch geen politiewerk? Je wilt altijd zo graag operationeel zijn en wat gaan we nu weer doen? Politie en diversiteit, dat is toch niet van deze tijd? En ik was de enige trouwens die kandidaat was voor die functie ook. Ja. Dus ik heb een screening gedaan toen met mijn rechtstreeks... degene die daar de diversiteitsdienst onderviel, dat was Serge Muiters, die was toen baas van de universiteit. Hij zat in mijn jury, dus Swan Vermeulen zat erin enzovoort. Ik was enige kandidaat, dus volgens sommigen had ik het weer cadeau gekregen. Maar ik kan u verzekeren, de screening was niet simpel ook niet. En dat hoeft ook niet.
En de opdracht was, denk ik, geen cadeau.
Dus ik had het. En dan stond ik voor de uitdaging om een dienst die al bestond, die al het een en het ander wel had gedaan, om die dan verder uit te bouwen. Ja.
Chariots of Fire, muziek uit 1981, soundtrack bij de gelijknamige film ook. Een soundtrack die ook goed was voor een Oscar. En ik las zelfs dat het een zeer gegeerd verzamelobject is. Ginny Beels, wist je dat?
Nee, dat wist ik niet. Ja. Nee.
Vangelis. Het is 81, toen was jij hoe oud?
Toen was ik, in 83 was ik 7 jaar. Dus,
En welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
Wel, een grote betekenis, want als ik het liedje hoor, word ik eigenlijk teruggeschoten in de tijd. Hè? Ik zat toen nog in de lagere school. Ik was in 83 ben ik naar hier gekomen. En het is eigenlijk door mijn vader dat ik Vangelis heb leren kennen en appreciëren ook. Hè? Hij vond dit een geweldig nummer. Ook een geweldige film. En mijn vader is zo iemand, als hij iets geweldig vindt als film, hij kan dat elke keer terug bekijken. Dus als kind, ik denk dat ik die film verschillende keren heb gezien. Als ik echt klein was nog. Hè? Maar de muziek is mij altijd bijgebleven. En als ik de muziek hoor, ja, dan is dat precies dat ik terug ben in de tijd. Ja.
Hoe goed kende jij je vader op die leeftijd?
Eigenlijk niet echt goed. Ik heb mijn vader voor het eerst ontmoet toen ik 3 jaar was. Mijn moeder was overleden en dan is mijn vader naar India gekomen met de bedoeling om mij naar België te halen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik mijn vader ontmoette, weet ik nog, dat ik zoiets had van wie is dat? En
dus je bent geboren in Calcutta?
In Calcutta, ja.
Jouw vader was daar. Heeft jouw moeder daar ontmoet? Of hoe,
ja, mijn
hoe
vader heeft mijn moeder daar ontmoet toen hij daar voor een reis was vanuit het werk. Want hij werkte voor een groot scheepvaartmaatschappij, voor tankers, ja, olietankers. En hij heeft mijn moeder daar leren kennen. En ze zijn getrouwd voor de Indische wet, wat niet erkend is in België. En mijn vader pendelde eigenlijk op en af. Hè. Of mijn moeder liever pendelde op en af. Hè. Ze ging dan 3 maanden naar België en dan ging ze terug naar India. Nu, in die periode dat ik geboren ben, heb ik mijn vader misschien wel gezien, maar ik was een baby, dus daar herinner ik mij niet. Mijn eerste ontmoeting is als ik 3 jaar ben en ik weet dat ik hem geen hand wilde geven. Dat mijn tante voorstelde aan mijn vader, want dit is uw papa. En ik had zoiets van, nee, die mens, ik weet niet wie dat is en die interesseert mij niet. Ik wou niet op zijn schoot zitten, ik wou geen handje geven. Dat was wel moeilijk, denk ik, voor mijn vader. Achteraf gezien natuurlijk, hè, want op dat moment, als kind heb je zoiets van...
Mm-hmm. Jouw moeder is gestorven toen je 3 was. Wat weet je daarover?
Wel, heel veel in de zin van... Ik weet, mijn moeder stond op het punt om naar België te komen. En mijn vader was eigenlijk alles in orde aan het brengen om ons definitief naar België te halen. En dat is weer... Ja, het feit, India is prachtig, maar India is ook armoede. En mijn familie woonde in een moslimwijk trouwens, hè, maar in een arme moslimwijk ook. Mijn vader onderhield eigenlijk de ganse familie bijna. En er was heel veel jaloezie. Ja. Mensen zagen ook dat mijn moeder dan een relatie had met een blanke man. En alles wat blank was, is rijk en heeft geld. En ik weet dat mijn moeder op het punt stond eigenlijk om te vertrekken. En als ze dan blijkbaar vergiftigd is geweest, hè, ja, heb ik achteraf allemaal gehoord. Mensen ook weten wie dat heeft gedaan. En vandaar ook mijn frustratie toen. Hè, politie, er is niks gebeurd. Er is niks mee gebeurd, ook niet. Voor mijn vader was dat ook heel zwaar natuurlijk. Hè. Hij had ook zoiets van, ja, mijn vrouw
hoe
dood,
heeft hij dat nieuws vernomen?
Wel, mijn oom heeft hem dat dan via hè, laten weten... Ik weet niet goed dat mijn vader erop heeft gereageerd, want ik was zelf nog te klein. En ik wilde eigenlijk toen op dat moment met mijn vader niet veel te maken hebben. Omdat voor mij, mijn familie, mijn tantes, mijn oom, dat was voor mij familie. En ik weet nog heel goed, toen mijn vader mij kwam halen om mee te gaan, dat was hartverscheurend. Dat was, voor mij stopte de wereld met draaien. En ik denk dat voor mijn vader achteraf gezien ook wel niet simpel moet zijn geweest. Om een kind te hebben die niks van hem moet hebben. Dat is zwaar.
Maar vergiftigd?
Ja. Ja.
Is dat iets dat vaak voorkomt daar? Is dat,
Er komt heel veel geweld voor. Ik weet nog, als kind, ik was heel klein, en dan verstopten ze ons onder bed, want er waren kinderronselaars die in de buurt aan het werk waren en die kleine kindjes, meisjes, kwamen halen om die dan eigenlijk voor te bereiden op prostitutie, bedelen, enzovoort, enzovoort. Dat zijn allemaal zaken die ik nog heel goed weet, omdat de samenleving waar dat ik toen deel van uitmaakte, ik ben heel gelukkig geweest daar, maar ik heb er ook heel veel dingen gezien, ja, waar de mensen hier hun ogen van zouden opentrekken. Maar dat was toen normaal. Ik wist niet beter. Het is pas achteraf dat ik hier ben opgegroeid en dingen heb leren kennen, ja, dat je dat contrast begint te zien. Hè, van...
Is die dader ooit gestraft geweest?
Nee. En die familie leefde in de buurt waar wij leefden. Dus u moet zich inbeelden hoe dat dan voor mijn familie moet zijn geweest. Ik was nog veel te klein. Ik was 3 jaar. Ze liet mijn oom, ik weet nog dat hij zei, dat zijn de mensen... Maar als kind van 3 jaar, dan zoiets van, ja, oké, ja, goed. Maar achteraf had ik zoiets van, verdorie, hoe is dat mogelijk? Dat zou hier in België toch niet kunnen. En daar is dat iets eigenlijk heel normaal. Heel normaal
je bent al die tijd opgevangen geweest door jouw familie daar.
Ja.
Hoe was het dan voor jou om hier in België aan te komen bij een papa die je nauwelijks kende?
Ja. En ook weer een grote familie, want mijn grootmoeder had 11 kinderen. Wel, ik zeg het, de wereld stond voor mij stil. De dag dat ik dat vliegtuig in moest en met mijn vader naar hier moest komen, oh, ik heb geweend, het was verschrikkelijk voor mij. Ik was 6 jaar en ineens word je weggerukt uit alles wat je eigenlijk kent naar een wereld dat je eigenlijk helemaal niet kent. Dat was, ik heb er lang heimwee gehad ook, terug naar India. Ja, ja.
En dan hier ben je voornamelijk door... Alweer de grootouders, de grootmoeder opgegroeid. Hoe is dat gegaan?
Wel, mijn grootmoeder was een heel dominant en een heel sterke vrouw. En het is ook door mijn grootmoeder dat ik ben wie ik ben de dag van vandaag. Uh-huh. Ja, dat klopt. Zowel voor de negatieve als de positieve dingen. Maar het is mijn grootmoeder die ervoor heeft gezorgd dat ik mijn eigen niet laat doen en dat ik opkom voor wat ik denk dat juist is. Dat is echt dankzij haar. Het moet voor haar ook niet simpel zijn geweest. Hè. Ineens krijgt ze een kleinkind daarbij, hè, die uit India komt, 6 jaar. Niemand ooit niet gezien. Ik weet achteraf dat mijn grootmoeder het er ook heel moeilijk mee heeft gehad. Maar ze heeft mij wel onmiddellijk aanvaard. En ze heeft echt wel alles gedaan om ervoor te zorgen dat ik een goed leven had. Ja.
Jeannie, wat weet je over jouw naam? Jeannie Bills?
Wel, dat is een van de weinige dingen die mijn vader mij ooit heeft verteld toen ik vroeg van, ja, zeg, die naam. Kon hij nu echt niks anders kiezen, want niemand kan dat uitspreken. En hij zei, ja, maar ik had er eigenlijk niet veel over te zeggen. Het was jouw mama die dat heeft gekozen. En mijn familie kwam oorspronkelijk uit Pakistan. En mijn moeder heeft mij genoemd naar Mohammed Ali Jinnah, de vrijheidsstrijder voor Pakistan. En ze hebben er hier dan Jeannie van gemaakt. Hè. En ik vond dat wel iets hebben, omdat over die naam nagedacht was. En ik heb eigenlijk hetzelfde gedaan met mijn zoon. Ik heb hem een naam gegeven, met goedkeuring van mijn echtgenoot, alhoewel het niet veel keuze daarin van. Ik wil hem noemen naar iets dat betekenis heeft.
Ja. Ja. Namelijk, hoe heet hij?
Alexander.
Ah. Ja. En welke betekenis heeft dat voor jou?
Wel, Alexander de Grote, ik ben heel geboeid door de oudheid ook. Hè. De Romeinse tijd, de Griekse tijd, komt ook door mijn vader hè, trouwens. Hij heeft dat mij meegegeven. Ik was altijd grote fan, zowel van Keizer als van Alexander de Grote. Totdat ik natuurlijk leerde kennen wie dat ze echt waren. Hè. Maar als kind kijk je enkel maar naar het uitwendige, zal ik zeggen. De veroveraar, mannen met kracht, mannen die gaan voor wat ze eigenlijk willen bereiken. En ik wilde mijn zoon een naam geven, of naar iemand refereren, dat hij later ook die kracht kan gebruiken om iets te bereiken in het leven.
Heb jij nog tastbare herinneringen aan jouw moeder?
Ja.
Ja? Welke? Ja,
dat lijkt heel raar. Ik weet nog dat mijn moeder heel vaak weg was. Dat herinner ik mij nog. Maar als ze terugkwam, dan stond de wereld voor mij ook stil. Hè. Dan, mijn moeder was een heel lief en een heel zachte vrouw. Ik herinner mij dat als wij eten hadden, dat zij haar bord eten ging geven aan mensen die geen eten hadden, bijvoorbeeld. Hè. Zij had zo'n zilveren bord, herinner ik mij nog. Hè. En dat was het bord van mijn moeder. En zij at daaruit. En in plaats van het dan zelf te eten, ging ze eigenlijk gewoon naar de buurvrouw of zo om te zeggen van, hier, neem mijn eten maar. Dat was mijn moeder.
Mm. Heb je foto's van haar?
Ik heb foto's van haar.
En lijk je op haar?
Ja, want als ik die foto laat zien aan mensen, zeggen ze, ah, maar dat ben jij. Dus blijkbaar lijk ik heel, heel erg op mijn moeder, ja.
Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable.
Formidable van Stromae, Ginny Bills. Waarom heb je dit nummer gekozen?
Wel, een beetje een ode aan mijn ex-collega's, Marem en Kemal, met wie ik 8 jaar op de dienstuniversiteit heb gezeten in Antwerpen. We hebben zoveel samen gedaan, we hebben zoveel samen bereikt ook. Hè, dat mogen we gerust toegeven. En het is voor hen ook niet gemakkelijk geweest, want heel die clash dat er is geweest tussen mij en dan, hè, Serge Mauters.
Wat is daar precies gebeurd?
Goh, wat is daar precies gebeurd? Op een bepaald moment had ik het gehad in de zin van de visie vanuit de korpsleiding was gewoon mijn visie niet meer. Ik heb 8 jaar de dienstuniversiteit geleid met mijn mensen die daar een deel van uitmaakten. Mijn open visie, mijn transparante communicatie naar buiten toe, met de bedoeling om die netwerken extern om die te versterken. Naar al die rellen die er zijn geweest, hadden wij ook zoiets van, kom, we moeten iets doen om dat te voorkomen. Wat er in Brussel is gebeurd afgelopen weekend, hebben wij verschillende keren meegemaakt in Antwerpen, ook een aantal jaar terug.
En jouw visie was en is nog altijd?
Mijn visie is dat een politie midden in die samenleving moet staan. En dat de politie moet zorgen dat ze een band aangaat met de burgers, ja? Met de jongeren. Ja? Omdat ons imago de laatste jaren geen goed imago niet meer is. Wij zijn niet toegankelijk voor iedereen. Dus ik vind, we moeten er werk van maken, vooral als een dienstuniversiteit.
En hoe deed jij dat concreet met jouw team?
Wel, door in de straten aanwezig te zijn, door bij die mensen langs te gaan, door moskeeën te bezoeken, VZW's te bezoeken, Afrikaanse kerken, de synagogen, noem maar op. Alles.
Op momenten dat er niks aan de hand was.
Op momenten dat er niks aan de hand was. Juist om ervoor te zorgen dat we een band hadden met de mensen. Want als je alleen maar naar hen gaat, als het er tegen zit, ja, dan hebben zij ook zoiets van, ja, maar je gebruikt ons. En dat kan niet de finaliteit zijn. Wij wilden een band aangaan om er dan juist voor te zorgen als het zou een conflict situatie zou zich voordoen, dat we opeens zouden kunnen rekenen.
En was dat zo?
En dat was ook zo. Wij zijn erin geslaagd een tijd om een goed netwerk te hebben en dankzij die netwerken de rust te laten weerkeren. En dan krijg je het verhaal van, oh, het is rustig in de straten, er zijn geen akkefietjes niet meer, er zijn geen zware rellen niet meer. Ja, stop er dan maar mee. Stop er maar mee, want het is niet meer nodig. En daar had ik een probleem mee, want netwerken betekent investeren op lange termijn. Het is niet omdat het nu goed gaat, dat het volgend jaar ook nog goed zal gaan. Of zelfs misschien volgende maand nog goed zal gaan. En dat vond ik een kortzichtige visie. Van ja, oké, ja, jullie hebben jullie werk gedaan, het is goed geweest. We gaan nu toch wel op andere zaken ons accent leggen. En ik heb daar respect voor, hè, dat je als beleidsmaker zegt van dat en dat is belangrijker dan iets anders. Maar waar ik het heel moeilijk mee had, is dat ze ons eigenlijk gewoon van tafel hebben geveegd. Ons gewoon in een hoek hebben geplaatst. En ondanks alle successen die we hebben behaald, vond ik het niet kunnen dat ze ons op die manier hebben behandeld. En dat was pijnlijk. Dus ik heb op een moment gezegd van, zie, zo kan ik niet werken. Zo kan ik de geloofwaardigheid naar de burger toe. Dat gaat voor mij niet, daar stopt het. En dan heb ik een stap opzij gezet. Ja? En dan ben ik andere dingen gaan opzoeken. Maar het pijnlijke was van heel het verhaal, is dat mijn kop moest rollen. Maar al diegenen die mij loyaal waren, die voor mij opkwamen, die al die jaren met mij hadden gewerkt, ja, die moesten ook de bonen fretten. En dat had niet gemoeten.
Je hebt de overstap gemaakt naar Mechelen, waar je ook de cel diversiteit hebt geleid en waar je zelf meteen het slachtoffer bent geworden van racisme. Hè, toen er die uitspraak was van een van jouw collega's, iemand in een leidinggevende functie, die in een WhatsApp-groep met collega's liet weten, waarom zou ik je een hand geven met een foto van jou erbij? Je kleur staat me niet aan.
Ja, dat klopt.
Wat dacht je toen je dit voor het eerst onder ogen kreeg?
Wel, dat was even verschieten. We moeten ook niet naïef zijn. Ik ben ook niet naïef. Misschien op sommige vlakken wel. Maar ik wist goed genoeg waar ik aan begon toen ik tegen de burgemeester Somers en de korpschef had gezegd, ik wil naar Mechelen komen en ik wil meewerken aan een beleid rond diversiteit. Wist ik dat er problemen waren. Die waren er voor mij al geweest. En elke politieorganisatie in België heeft te kampen met problemen. Ja? Chapeau voor zij die het toegeven. Dus ik wist het. Maar toch is dat verschieten natuurlijk. Hè? Vooral omdat de boodschap op zich, dacht ik van, jongens, wat is dat hier? Hè? En ik hoor dan in de wandelgang, en dat vond ik eigenlijk nog veel erger dan die foto op zich, achteraf, hoeveel collega's dat hebben goed gepraat door te zeggen van... Ze heeft het zelf gezocht, hè, want ze wou geen hand geven. En het is omdat ze geen hand wou geven, dat ze eigenlijk... En dan denk ik, kom aan, waar zijn we mee bezig? Hè? Ik ben nu het slachtoffer, maar het gaat eigenlijk niet over mij. Maar pak dat iemand anders was, dan ga je dat slachtoffer nog eens victimiseren. Eigenlijk ga je de schuld steken op die slachtoffer. En daar heb ik het probleem mee, dat oorzakelijk verband. Hè. Is eigenlijk zeggen, ja, dat is racisme, maar dat slachtoffer heeft dat gezocht. In plaats van het om te draaien en te zeggen van, ja, maar... Allee, ja, vanuit de leidinggevende functie in een politieorganisatie zulke zaken verspreiden, is gewoon dat dan. Is deontologisch volledig not oké. En dat heb ik gemist van de collega's. Niet van de leiding of van het stadsbestuur, want die hebben dat onmiddellijk veroordeeld. En daar steek ik mijn duim voor op. Want dat gebeurt ook maar heel zelden.
Ja. Hoe is het eigenlijk nu? Want dat is een feit van februari, begin dit jaar. Hè. Die persoon is geschorst. Hebben jullie nog contact gehad? Heb je daarmee kunnen praten?
Nee, nee, nee. Dus die feiten
zou je dat willen?
Zou ik dat willen? Ja, waarom niet? Ik zou die collega eigenlijk in de eerste plaats advies willen geven van... Denk twee keer na voordat je iets uitstuurt via WhatsApp of wat dan ook. Maar hem ook de vraag willen stellen, hoe is het mogelijk vanuit uw functie van... Hè, dat was een hoofdinspecteur, ja, om zulke zaken... over mensen te schrijven. Als je een probleem hebt met mij omdat ik jou zogezegd geen hand wilde geven, dan ben jij toch voldoende opgeleid om mij dat gewoon in mijn gezicht te zeggen van commissaris of Ginny of whatever, waarom geef jij mij geen hand? Ik vind dat niet oké dat jij mij voorbij loopt, mocht dat het geval zijn geweest natuurlijk. Hè? Want ik kan mij niet inbeelden dat ik mensen zomaar voorbij zou lopen en geen hand zou geven. Ik zou graag willen weten van die collega... Of dat hij beseft welke schade dat hij heeft aangericht. Niet alleen maar voor zijn eigen, hè, maar ook voor een hele organisatie. Want het is heel gemakkelijk nu voor de mensen op straat om heel dat korps over één kam te scheren. En te zeggen, van, zie je wel, allemaal racisten. En dan zijn we terug bij af natuurlijk. Hè.
Je bent zelf gespecialiseerd in ethnic profiling. Hè? Mm-hmm. Waarbij ja, eigenlijk op huidskleur wordt geoordeeld. Of iemand moet onderzocht worden bijvoorbeeld, of aangehouden. Wat is jouw stelling daarin? Hoe pak jij dat aan? Wat is een goede manier om daarmee om te gaan?
Wel, het is eigenlijk niet iets van vandaag niet iets dat je van vandaag op morgen gaat veranderen. Want ik merk doorheen al de jaren dat ik eigenlijk heb geijverd om mensen bewust te maken van, zie, als je controle doet op straat, dat kan verregaande gevolgen hebben voor die persoon. Maar als burger doet dat wel iets met jou. Hè? Door politie tegengehouden worden, je pas wordt gevraagd enzovoort. Je mag dat effect niet onderschatten. En zeker niet bij jongeren, hè? Die nog niet volledig gevormd zijn, die, ja, die op een andere manier zaken beleven en soms heel vaak negatief beleven. Hè? Hoe zeiden ze zelf als puber? Hè? Ik bedoel, ik weet dat ook nog. Hè? Als ze tegen mij zeiden, doet dat niet, dan deed ik dat juist wel. Dus dat is een moeilijke. Om politiemensen bewust te maken dat ze moeten beseffen dat ze in een machtspositie staan. Ja? En dat wij dat machtsmonopolie hebben en dat we dat op een correcte manier moeten toepassen. En met dat ethnic profilen, als we dat woord ethnic profilen trouwens gebruiken bij politiemensen, dan gaan hun haren allemaal recht staan, hè, want dan is het ineens van, wij doen dat niet. Nu, ik denk dat de eerste stap is, hè, toegeven dat dat waarschijnlijk wel zal gebeuren. Er bestaan geen cijfers rond, hè, van hoeveel wel, hoeveel niet, maar het gebeurt. Ja. En ik denk dat de tweede stap is gewoon gaan kijken van, hoe kunnen we dat gaan vermijden of hoe kunnen we dat zodanig professionaliseren dat we dat niet doen op basis van afkomst of geslacht of taal of politieke overtuiging of wat dan ook. Maar op basis van puur informatiegestuurde politie. Ja, want de politiedienst moet kunnen profilen, hè, anders kunnen die hun werk niet doen. Maar daar is de kunst om te zien van, gebruik ik informatie, gebruik ik objectieve criteria eigenlijk om iemand zijn pas te vragen of om iemand aan te houden en te zeggen van dit en dat. En daar moeten we naartoe werken.
Je hebt veel geleerd uit het boek van de Nederlander Bart Brandsma over polarisatie.
Ja.
Wat precies?
Wel, toen ik het boek van Bart Brandsma las, had ik zoiets van, eindelijk iemand die eigenlijk ook duidelijk op papier zet van, hoe gaan wij nu om met de samenleving?
En met dat wij-zij denken.
Met dat wij-zij denken. Want eigenlijk doen we dat heel de tijd. Hè? Het wij- en het zij-verhaal. En juist de kracht daarvan is om daar niet mee te gaan. Ja? Want dat polariseren, dat brengt met zich mee dat we de essentie van het verhaal, vind ik, uit het oog verliezen. Hè, nu ook met die rellen bijvoorbeeld. Hè. Ze hebben mij gedwongen bijna in het kamp van de softies, van degene die willen bepamperen. En dan heb ik zoiets van, nee, dat is niet mijn betoog. Mijn betoog is helemaal iets anders. Mijn betoog is van laten we in godsnaam kijken naar de factoren, naar de oorzaken waarom dat zulk gedrag zich voordoet. En niet enkel vanuit de politie, hè. Verstaan me niet verkeerd, want ik geloof niet dat politie alleen verantwoordelijk is voor een veiligheidsbeleid. Dat is een verantwoordelijkheid van heel de samenleving. En ik denk juist daardoor, omdat we niet met elkaar praten, niet met elkaar communiceren, dat zulke feiten zich gaan blijven voordoen. Dus Bart Brandsma, chapeau, omdat hij erin slaagt om heel duidelijk te zeggen van zie, ga niet mee dat wij zijn vooral. Probeer afstand te nemen, ja. En probeer degene te betrekken die eigenlijk recht van spreken hebben. En niet die twee partijen. En dat vond ik wel heel... Allee, dat vond ik voor mij oké, omdat ik zoiets had van, oh, dan ben ik goed bezig.
I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married, should've known we'd never get far.
Adams and the Summer of 69, Ginny Bales. Heb je daar een bijzondere bedoeling mee?
Wel, het concert van Bryan Adams was het eerste concert dat ik als puber heb bijgewoond.
Ja?
En dat was, denk ik, in de Vooruit in Gent. En ik vond dat absoluut geen leuke ervaring. Ik ben geen concertganger. Ik lig altijd in discussie met mijn echtgenoot, want mijn echtgenoot is echt een fervente concertganger en festivalganger, ja. Absoluut. Maar al dat volk en zo, ik geniet liever van muziek thuis, op het gemak of in een auto enzovoort. Dus dat was mijn eerste concert, weet ik nog. En ik vond Bryan Adams geweldig, hè, want ik heb hem nog een hand kunnen schudden. Maar ik had ook zoiets van, nee, ik doe dit niet meer, zo'n concert. Dat is...
Je leest liever thuis een thriller.
Ja, absoluut.
Je bent echt een freak, hè, als het gaat over thrillers lezen. Ja. Wat lees je graag?
Oh, ik lees van alles wel graag, hoor. Maar thrillers lees ik graag, maar ook boeken van Khaled Hosseini bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik ben ook op een punt beland dat ik graag boeken lees die waarheidsgetrouw zijn en die goede beschrijvingen geven van ofwel een stad of een gebied of een problematiek. Dat had ik vroeger veel minder. Dat moest meer fictie zijn, terwijl nu kan ik echt wel genieten van non-fictie. Ja.
En je bent ook een power madame, dat mag ik wel zeggen. Ik wil even een man laten horen waar jij een grote bewondering voor hebt.
Ik kan die pijn niet nog eens vertrouwen. Ik kan die nog eens vertrouwen. Op die zieke post de weer heel die blinden laten opensnijden. Ik heb gisteren weer zitten roepen en tieren. Ik heb nog nooit zo'n pijn gehad in mijn leven.
man.
Als je dan eens beet terug moet laten doen en dan morgen weer 40 kilometer manken en... Ik wil hier niks meer mee lopen te maken.
Nee, niks meer. Wat bedoelde hij? Zin om ermee te stoppen, Tom?
Toch over te denken.
Touché.
Tom Waas, toen hij de Marathon des Sables heeft gelopen, dat is een onwaarschijnlijke tocht, hè, van meer dan 250 kilometer door de woestijn van Zuid-Marokko. Jij wil dat ook doen.
Ik vind hem geweldig, Thomas. Ik vond Tom Testeron geweldig. De grenzen die hij verlegt, ik heb er enorme bewondering voor.
Maar vooral jij wil dit ook.
Ja, ik zou dit ook graag willen doen.
Ja.
Ik hoor hem zo praten en ik kan die frustratie, ik begrijp dat volledig. Ik heb 2 keer de dodentocht gestapt. Wel, dat was hetzelfde voor mij. Op het moment dat ik dat ben aan het doen, denk ik van, Ginny, in godsnaam, waarom?
Wat is het strafste wat je zelf al hebt gedaan?
Wel, ik denk die dodentocht 2 keer uitgestapt. Dat al iets heel straf is.
Dat is 100 kilometer binnen de 24 uur.
Binnen de 24 uur, ja. En ook, ik heb een aantal zware wandeltochten gedaan. En ik ben daar heel trots op, omdat als je het bezig bent, dan heb je zoiets van, goh nee. Maar daarna heb ik zoiets van, ja, de volgende keer doe ik terug mee. Dus als ik ooit kan, de Marathon des Sables, ik zou het direct doen. Ja.
Mag ook de tocht zijn in Corsica, hè?
Ja, die G20. Ja, klopt.
Ook een hele zware tocht.
Dat is een hele zware tocht ook. Ja.
200 kilometer, dacht ik.
Ja, met de rugzak.
Maar wel met een fantastisch uitzicht op zee. Behalve dat ben je ook een filmfan.
Ja, klopt.
Onder andere Spotlight.
Spotlight heb ik helaas niet uit kunnen zien.
Nee,
heb ik helaas toen niet kunnen uitzien.
Maar... Omwille van de inhoud? Want dat gaat over kindermisbruik in de kerk.
Omwille van het feit, ik weet niet wat er toen aan de hand was, maar ik heb toen de film moeten verlaten. En ik heb de film niet kunnen uitzien. Dus ik moet die zeker vast nog zien. Maar ik vind Spotlight geweldig, omdat ik bewondering heb voor die journalisten, hè, die aan onderzoeksjournalistiek doen en een aantal zaken aankaarten. Eigenlijk zelfs worden bedreigd, ja, om dat niet naar voren te brengen en het toch doen. Dat is wauw, ik denk dat in mijn eigen
vorm. Echte onderzoeksjournalistiek. Je hebt ook een filmclubje, hè?
Ja, we hebben een filmclubje van politiemensen, hè, die dan regelmatig naar films gaan kijken. Ja. Allerhande soorten films. Hè.
The Gladiator, heb jij dat toen voorgesteld? Of
dat was toen ik nog aan het studeren was. Dat was nog met mijn beste vriendin. Ik vind het een waanzinnig goede film, The Gladiator.
De film van Ridley Scott met Russell Crowe. Ik laat ondertussen al even de muziek horen. Net omwille van... dat het gaat over de oudheid, want dat zei je zo net, hè, dat je daar wel enorm van houdt.
Ja, zeker.
Nochtans, de historische waarde is niet zo groot
van deze film. Nee, zeker niet. Absoluut niet. Integendeel zelfs. Maar ik kan het wel appreciëren dat ze daar een film van maken waar iedereen van mee kan genieten. Ja,
en bijzonder mooie muziek. Muziek van Hans Zimmer uit The Gladiator. En zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met de gewezen politiecommissaris Ginny Bills. Tot zometeen.